Goedenavond, broeders en zusters, jongens en meisjes. Fijn dat u hier in de kerk bent en fijn dat u thuis meeluistert en meekijkt in deze dienst. In deze dienst zal dominee Plug uit Barneveld voorgaan. Zoals u gewend bent, worden de liederen hier in de kerk gezongen door twee gemeenteleden. Thuis wordt u van harte uitgenodigd om mee te zingen. Vanaf deze week wordt de informatie uit de weekbrief ingesproken voor de kerkradioluisteraars. De afkondigingen zijn daarom vanaf deze week korter. Berichten die na het inspreken binnenkomen worden nog wel afgekondigd. En dat geldt deze week voor de geboorte van Fleur Geesje. Fleur is donderdag 19 november geboren en is dochter van Bram en Gemma de Greef. Moeder en dochter zijn inmiddels na een aantal dagen weer thuis uit het ziekenhuis. De bloemen van deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar Bram, Gemma en Fleur de Greef. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 115, vers 1 en vers 2. Vers 1, niet ons, o Heer, met ons, uw naam alleen. En vers 2, zie om uw trouw en goede tierenheid. De kerkraad wenst u en jou een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we lezen in Jozua 24 vers 15 dat Jozua daar het volk voorhoudt. Kies voor u heden wie u zult dienen. Of de goden die uw vaderen die aan de overzijde van de rivier woonden gediend hebben. Of de goden van de Amorieten van wie u het land bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heere dienen. We zingen opnieuw uit Psalm 115. En daarvan nu het zesde vers, Psalm 115, vers 6. In gehoorzaamheid aan Gods woord en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij ons algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofs, met de geloofsbelijdenis van Nicea. En wij zingen daarna uit Weerklank lied 438. Heerlijk is uw naam, hoog verheven en vol van kracht. Heerlijk is uw naam. En ieder van u en van jullie spreekt met mij in het hart, wij geloven in één God. De Almachtige Vader. Schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, één van wezen met de Vader, door hem zijn alle dingen geschapen. Hij is om ons mensen en om ons behoud neergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden en is begraven. Op de derde dag is hij opgestaan naar de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En wij geloven in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En wij geloven één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonde. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen. Gemeente, laten wij samen bidden om de opening van Gods woord en het licht van de Heilige Geest. Laten wij bidden. Heere onze God, almachtige en barmhartige, liefdevolle Vader in de hemel. Niet ons, maar uw naam alleen, zij de eer. Dat was het eerste waarmee we zingend beleden en beleidend zongen. En met die woorden, Heere God, staan we op een achterstand als mensen. Terecht. Maar dat wil nog niet maar zo snel indalen in ons hart en leven. Dat het niet om onze eer gaat, maar om die van uw naam. Dat we mensen zijn die ons voor u neer moeten buigen en u alle eer moeten geven. En we zien om ons heen en dat kan zomaar tot in ons eigen hart en leven toe zijn. We zien om ons heen hoe mensen zichzelf op de borst kloppen. Om hoe geweldig de dingen wel niet zijn die ze doen. En zeggen. En bedenken. Maar als we samenkomen, Heren, zoals we ook vanavond hier samenkomen in uw huis. Het zij hier lijfelijk aanwezig of thuis verbonden via beeld en geluid. Dan brengen we uw naam de eer. En zingen we de lof van de naam van de Heer Jezus. Heilig is uw naam. En daarmee stemmen we in met de belijdenis van alle eeuwen. De belijdenis van uw wereldwijde kerk. De belijdenis van het geloof in u, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Uw naam zij alle eer. En haalt u al onze eigen eer dan maar weg. Want wat kleeft die makkelijk aan ons vast? Dat we ons oog, ons hart, onze gedachten mogen richten op u alleen. Ook als het gaat om het dienen van uw naam. En op deze zondag, zondag van de voleinding, eeuwigheidszondag, worden we gericht op die eeuwigheid die wacht. Waar u zult zijn, alles. In alle. En als u alles bent, dan moet dat nu in ons leven al gestalte krijgen. Heerlijk is uw naam. Heer, we belijden u onze schuld daarin. Zoals we dat ook beleden hebben, die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en een mens geworden is. Zo dichtbij hebt u, God die alle eer toekomt, zo dichtbij hebt u willen komen, tot in ons eigen leven. Waar de Heer Jezus mens geworden is, om te redden van mensen die in zichzelf geloven. Te redden uit zonde en dood. Heren, wij bidden u dat we daaruit leven mogen. Schenk ons zo uw genade. En zo mogen we ook vanavond hier zijn en uit uw woord lezen. Vervul ons met uw Heilige Geest. En wees met uw geest in ons midden aanwezig. Zodat het woord wat we lezen ook werkelijk levend woord mag zijn voor ons hart en leven. Geef dat alles in deze dienst tot eer mag zijn van uw naam. En verhoor zo ons gebed. In de naam van Jezus Christus. Heilig Lam van God. Uit genade. Amen. Gemeente, we gaan lezen uit de Bijbel en wij doen dat uit 1 Koningen 18. In Koningen 18 vanaf vers 17. Drie jaar eerder was de profeet Elia bij koning Ahab geweest. En had hem de droogte voorzegd die komen zou vanwege het ongeloven vanwege de afgodendienst. En droog is het geworden. En de hongersnood is over het land gekomen. En in 1 Koningen 18 vanaf vers 17 lezen we van de ontmoeting van Elia en Ahab. Voor het eerst na die drie jaar en wat daar verder volgt. 1 Koningen 18 vanaf vers 17 waar het woord van de Heere tot ons komt. En het gebeurde toen Ahab Elia zag, dat Ahab tegen hem zei, bent u degene die Israël in het ongeluk stort? Toen zei hij, ik heb Israël niet in het ongeluk gestort, maar u en het huis van uw vader. Doordat u de geboden van de Heere verliet en achter de Baals aangegaan bent. Nu dan, stuur boden Breng heel Israël bij mij bijeen op de berg Karmel met de 450 profeten van de Baal en de 400 profeten van Asjera, die aan de tafel van Izebel eten. Daarop stuurde Agab bode naar alle Israëlieten en bracht de profeten op de berg Karmel bijeen. Toen kwam Elia naar voren bij heel het volk en zei: hoe lang hinkt u nog op twee gedachten? Als de Heere God is, volg hem. Maar als het de Baal is, volg hem. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. Toen zei Elia tegen het volk: alleen ik ben overgebleven als profeet van de Heere. Maar de profeten van de Baal zijn met 450 man. Laat men ons dan twee jonge stieren geven. Laten zij voor zich de ene stier kiezen die in stukken verdelen en op het hout leggen, maar ze mogen er geen vuur bij leggen. Dan zal ik de andere stier klaarmaken en op het hout leggen, maar er geen vuur bij leggen. Roept u daarna de naam van uw God aan. Dan zal ik de naam van de Heere aanroepen. En de God die door vuur antwoordt, die is God. En het hele volk antwoordde en zei: dat is goed. Elia zei tegen de profeten van de Baal: kies voor uzelf de ene jonge stier en maak die eerst klaar, want u bent met velen, roep dan de naam van uw God aan, maar u mag er geen vuur bij leggen. Ze namen de jonge stier die hij hun had gegeven en maakten die klaar. Ze riepen de naam van de Baal aan. Van de morgen tot de middag: o Baal, antwoord ons. Maar er kwam geen stem. En er was niemand die antwoordde. Ze sprongen tegen het altaar aan dat men gemaakt had. En het gebeurde tijdens de middag dat Elia met hem begon te spotten. En zij roept met luide stem: hij is immers een god. Hij is vast in gedachten. Of hij heeft zich vast afgezonderd. Of hij is vast op reis. Misschien slaapt hij wel en moet hij wakker worden. Ze riepen met luider stem en kerfden hun lichamen naar hun wijze van doen met zwaarden en speren, totdat het bloed over hen heen stroomde. En het gebeurde toen de middag voorbij was dat ze in geestvervoering raakten tot de tijd van het brengen van het graanoffer. Er kwam geen stem en er was niemand die antwoordde. Er kwam geen teken van leven. Toen zei Elia tegen heel het volk: kom naar voren bij mij. En heel het volk kwam naar voren bij hem. Vervolgens herstelde hij het altaar van de Heere dat omvergehaald was. Elia nam 12 stenen overeenkomstig het getal van de stammen van de zonen van Jacob tot wie het woord van de Heere was gekomen: Israël zal uw naam zijn. Hij bouwde met die stenen het altaar in de naam van de Heere. Vervolgens maakte hij een geul rondom het altaar met een omvang van 2 maten zaad. Hij schikte het hout, verdeelde de jonge stier in stukken en legde die op het hout. Toen zei hij: vul 4 kruiken met water en giet het uit over het brandoffer en over het hout. En hij zei: doe dat voor de 2e maal en ze deden het voor de 2e maal. Verder zei hij: doe het voor de 3e maal en ze deden het voor de 3e maal. Het water liep rondom het altaar en ook vulde hij de geul met water. En het gebeurde, toen men het graanoffer bracht, dat de profeet Elia naar voren kwam en zei: Heere, God van Abraham, Isaac en Israël, laat het heden bekend worden dat u God bent in Israël en ik uw dienaar, en dat ik al deze dingen overeenkomstig uw woord heb gedaan. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, zodat dit volk weet dat u, Heere, de ware God bent en dat u hun hart tot inkeer gebracht hebt. Toen viel er vuur voor de Heere neer, verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof. Zelfs het water in de geul likte het op. Toen heel het volk dat zag, wierpen zij zich met hun gezicht ter aarde en zeiden: de Heere is God. De Heere is God. Tot zover de lezing uit het woord van onze God. Zalig die het woord horen en het bewaren. Gemeente, wij bereiden ons voor op de prediking met Psalm 74. En daarvan zingen wij de laatste 2 versen. Psalm 74, 21 en 22. Reis op, o God, reis op. Toon uw gezag, betwist uw zaak. Wees onze pleitbeslechter. Het is meer dan tijd. Gedenk, o hoogste rechter, wat smaad de dwaas u aandoet. Dag op dag. En vergeet niet, Heere, die onverdraagbare hoon, dat luide geroep van al uw wederpartijders. 74, 21 en 22. Thank you. Psalm 104, vers 17 en 18, is de psalm van na de preek, zonder verdere aankondiging. Psalm 104, vers 17 en 18. Ik zal, zolang ik het levenslicht geniet, Gods mogendheid verheffen in mijn lied. Gemeente, de tekst voor de verkondiging van vanavond is uit het gedeelte wat we gelezen hebben, het schriftgedeelte 1 Koningen 18, en daarvan het 21ste vers. Toen kwam Elia naar voren bij heel het volk en zei: hoe lang hinkt u nog op twee gedachten? Als de Heere God is, volg hem, maar als het de Baal is, volg hem. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. Kiezen, niet delen. Dat is het thema voor de verkondiging van vanavond. Kiezen, niet delen. Gemeente van de Heer Jezus Christus, door hem en tot hem geroepen, ouderen en jongeren en jongens en meisjes, thuis en hier in de kerk. Zo spannend. Ga je het in het Oude Testament niet zo snel meemaken. Zo spannend als in dit gedeelte. Als ik jou zou vragen, wat vind je nou een spannend verhaal uit de Bijbel? Nou, dan kun je best wel wat dingen noemen. David en Goliath bijvoorbeeld. Die grote reus. Met die jonge jongen. Die met een steentje die grote reus velt. Of als het gaat over de vlucht van David voor Saul. Bijna krijgt Saul hem te pakken. Tot in dezelfde grot komen ze. Of als David moet vluchten voor zijn zoon Absalom, hoe zal het aflopen? En dat zijn spannende verhalen. Zeker als je ze de eerste keer hoort. Nou denk ik dat voor weinig dit verhaal wat we vanavond gelezen hebben, deze geschiedenis een onbekende zal zijn. Dus is het dan nog wel spannend? Want je weet al hoe het afloopt. Namelijk dat de Heere God vuur uit de hemel laat komen. En toch. Gemeente, spannender dan dit ga je het niet zo snel meemaken. En Het zal wel tijdens de preek wel duidelijk worden wat ik daarmee bedoel. Maar in ieder geval, spannend is het wel, want in dit hoofdstuk loopt de spanning steeds meer op. Dat hoor je. Als na 3 jaar de profeet Elia een ontmoeting heeft, weer een ontmoeting heeft met Ahab. Na 3 jaar van dorre droogte. Het volk is uitgeput. 3 jaar van droogte heeft het land in een hongersnood gestort. En de grond is uitgeput. Nergens is nog een stukje groen te vinden. En waar het nog te vinden is, daar moet het dan dienen als voedsel voor de paarden van de koning. Eigen vee eerst. Maar de koning is ook uitgeput. Wanneer zal de revolutie uitbreken? En is hij uitgeregeerd? 3 jaar van droogte. Voor Ahab is het duidelijk, dat is de schuld van Elia. Maar Elia geeft hem antwoord. Het is door uw eigenzinnige aanpak, koning. Want niet de God van Israël, maar een of andere importgod is op het schild van de paleisreligie gehesen, Baal. Meegenomen door de vrouw van Ahab, koningin Izebel. Haar vader, koning van Sidon, diende Baal. Et Baal is ook zijn naam, aan Baal gewijd. En ook in de naam van Izebel hoor je in die laatste lettergreep de naam van Baal doorklinken. En toen Ahab en Izebel met elkaar trouwden, toen kwam Baal mee. Je kunt je afvragen, 2 geloven op een kussen, hoe zit dat? Slaat daar de duivel niet tussen? Nou, voor Baal was het allemaal niet zo heel ernstig. Voor Ahab was het allemaal niet zo heel ernstig. Wat maakt het hem nou uit? Of de God van Israël gediend werd of Baal? Hij vond het allemaal wel prima. Sterker nog, politiek gezien kwam het eigenlijk helemaal niet zo slecht uit. Want als je het over de God van Israël hebt, dan heb je het over de God die in Jeruzalem gediend wordt. En was dat niet de grote scheuring geweest in het Rijk? Dat de 10 stammen in het noorden zich afgescheiden hebben van de 2 stammen in het zuiden. En bij die 2 stammen, daar hoort Jeruzalem bij. Die 10 stammen, daar was Ahab koning over. Jeruzalem was als het ware van, zo kun je dat wel zeggen, van de concurrent. Jeruzalem lag in dat deel van Israël waar Ahab niks over te zeggen had. Dus als je God aan de kant kunt schuiven, omdat het je politiek uitkomt, waarom zou je daar moeite mee hebben? Baal werd gediend. En er werden offerhoogten voor opgericht. Want Baal was belangrijk. Voor Kanaan gold hij als de god van de vruchtbaarheid. Een van de weergoden. Zoals Odin bij de Germanen. Odin bij de Vikingen en Wodan bij de Germanen. Jupiter voor de Romeinen en Zeus voor de Grieken. Heel letterlijk weergod. Regen, wind en onweer kwamen bij hem vandaan, zo geloofde men. En ja, dat was dan ook wel het mooie voor Ahab. Er kwam nog een mooi voordeeltje mee, want als heerser vertegenwoordig je de godheid. Baal. Het is een heel gewoon Hebreeuws woord, het betekent heer. Maar die religie maakte van Ahab dan ook een hele meneer. Eentje waar je u tegen zegt. Althans, zo had het moeten gaan. Maar het was allemaal weg. Daar was niks van terechtgekomen. Priesters en profeten van Baal hadden niet voor elkaar kunnen krijgen dat het was gaan regenen. Al hun ceremonies waren vruchteloos gebleken, waren letterlijk onvruchtbaar gebleven. En dan is het spannend. als Agab en Elia elkaar ontmoeten. Want wie is het nu die Israël in het ongeluk heeft gestort? Wie is hier, om het dan maar met de woorden van de oude Statenvertaling te zeggen, wie is hier de beroerder van Israël? Is dat Elia? Die als profeet van de Heere God 3 jaar eerder de droogte heeft aangekondigd? Of is dat Agab? Die in zijn zucht naar macht zijn hele land en volk in de ellende heeft meegenomen. Spannend is het. En het wordt nog spannender als vervolgens een hele volksvergadering van Israël bijeengeroepen wordt. Op de Karmel. Dat is letterlijk een hoogtepunt in het heilige land. Zeker, er zijn hogere bergen in Israël. Als je vanaf de Karmel de vlakte van Jezreel inkeek, dan zag je aan je linkerhand de berg Tabor liggen. Aan de rand van het dal van Jezreel, niet zo heel ver van Nazareth af. Die is 588 meter hoog, net iets hoger dan Karmel. Jeruzalem, dat is zo'n 800 meter hoog. En kwam je helemaal in het noorden van Israël, zeg maar zo'n beetje op het drielandenpunt van vandaag, van tussen Syrië, Israël en Libanon, dan heb je daar een hoge berg, de Hermon. 2800 meter. Zo hoog dat er in de winter zelfs geskiet wordt. Vandaag de dag dan natuurlijk. Karmel komt niet zoveel hoger dan 500 meter. En toch is het een hoogtepunt, want Karmel is wel een vruchtbare plek. Dat betekent de naam al. Iets van wijngaard. Vruchtbaar land betekent het. Zelfs tijdens die 3 jaar durende droogte, want op de Karmel bevindt zich een bron die altijd water blijft geven. Karmel. Dat betekent vruchtbaarheid. Nog altijd. Op de Karmel worden wijnen verbouwd. En dan kan het niet anders zijn dan dat Karmel de plek is waar het dienen van Baal zijn letterlijke en zijn figuurlijke hoogtepunt vindt. Ja, er stond daar ooit een altaar voor de Heere God, lezen we, dat omvergehaald was. Ja, dat is er dan mee gebeurd. Baal is nummer 1 geworden. En daar komen ze samen. Dat is de plek waar Israël bijeengeroepen wordt. En daar komt de spanning tot een hoogtepunt. Wie wint er? Welke God is de beste? Zo zou je het zomaar kunnen zeggen. Een wedstrijd is het. Maar belangrijker dan Nederland-Duitsland of Ajax-Feyenoord. Een wedstrijd. Wie wint er? Weet je, dat doet me denken aan een vraag die mij op catechisatie nog wel eens gesteld wordt. En misschien is dat ook wel een vraag die jij ook wel eens aan je dominee gesteld hebt. Hoe weten we nou dat onze God de beste God is? Hoe weten we nou dat je de God van de Bijbel moet dienen? Waarom nou niet Allah en Mohammed bijvoorbeeld? Of sterker nog, waarom zou je eigenlijk een God moeten dienen? Moet je eens kijken hoeveel mensen in ons land religie links laten liggen. Laat staan dat ze de God en Vader van onze Heer Jezus Christus dienen. Ja, dan kan het je vraag wel eens zijn. Waarom zou ik God dienen? En waarom juist deze God? Dat is een hele belangrijke vraag. En dat is de meest spannende vraag die je kunt stellen in de Bijbel. Waarom zouden we die God moeten dienen? En daarom heb ik net gezegd, je gaat het veel spannender niet meemaken, want hier gaat het om die vraag. De vraag waar het telkens weer om gaat, waar het telkens weer om draait. Niet alleen toen, in die confrontatie, in die clash tussen de Heere God en Baal, maar ook vandaag. Juist vandaag. En dan stappen we zomaar in de valkuil dat we onszelf rijk rekenen. Dat wij wel aan de goede kant van de streep zitten. Want hier in de kerk, daar wordt de juiste God gediend. Daar wordt de goede God gediend. En zomaar denk je bij jezelf, wat heb ik het goed voor elkaar? Streep je voor. En dan ben je zomaar bezig om jezelf te bedriegen. Wat daar in Israël gebeurde, dat is niet alleen maar iets van toen en van daar. Gemeente, dat is iets van hier en van nu. Wie dien je? En hoe doe je dat? En juist daarin moeten we onszelf niet rijk rekenen. We zongen niet voor niks uit Psalm 115. Niet ons, o Heer, niet ons, uw naam alleen. Zij om uw trouw en goedertierenheden alle eer en lof gegeven. We moeten onszelf niet rijk rekenen. Denken dat we een streepje voor hebben. Dan stort je jezelf zomaar in de armoede. De armoede van de hoogmoed. Juist door jezelf wijs te maken, ik dien de juiste God wel. Je kunt jezelf in slaap sussen. En de ondergang tegemoet gaan. Kijk, dat we een God dienen en eren, dat is op zich niet zo gek. Religie, zou je kunnen zeggen, zit in onze genen. De mens, is wel eens gezegd, is ongeneeslijk religieus. Zelfs wie het bestaan van welke God dan ook afwijst, die heeft een geloof. Al was het maar het geloof dat er geen God is. Maar dan komt er wel iets anders voor in de plaats. Het geloof in de mens, met al zijn kunnen. Met een bepaalde goedheid die daarin zit. En waar je een beroep op doet. Om deze samenleving wat leefbaarder te maken. Dat kan zomaar een religie worden. Ik geloof in de mens. Of het geloof in natuurwetenschap. Dat je daar alles van verwacht. Hoe zit dat vandaag de dag? Nu die hele storm van corona over ons land gaat. En waardoor we hier maar met weinig mensen kunnen zitten. En een groot deel van de gemeente thuis zit. Dan hoop je toch dat het maar gauw beter gaat. En ik zie dan iedere keer weer opnieuw bij die persconferenties. Die tekst achter Rutte en de Jonge en Irma natuurlijk. Alleen samen krijgen wij corona onder controle. Samen. Wij. Dat is geloof in de mens. Geloof in de maakbaarheid. Als je niet oppast. Hey, natuurlijk, ik snap heus wel. Als we met z'n allen niet opletten en ons aan de regels houden en de voorschriften volgen, dan gaat het natuurlijk nog erger mis dan het nu al gaat. En natuurlijk moeten we allemaal erop gewezen worden om ons aan die elementaire basisregels te houden. Je was geregeld je handen. Ik heb ze niet stuk gewassen, dat vind ik zo'n rare uitdrukking. Je draagt een mondkapje. Ik hoefde me net niet op, want ik heb zo'n microfoon. Dus ik had vrijstelling. Maar verder dan zullen we het toch wel moeten dragen in openbare gelegenheden. En ook in de kerk dus blijkbaar. En dan doen we omdat we dat ook voor elkaar over hebben. Maar laten we alsjeblieft uitkijken voor dat geloof in dat we samen het wel onder controle krijgen. Want dan hebben we het wel weer mooi gedaan en mooi weer voor elkaar. Of je verwacht alles van zo'n vaccin wat nu ontwikkeld wordt. En natuurlijk mogen we dat ook aanvaarden als een geschenk uit Gods handen. Als mensen daar het inzicht en de kennis voor krijgen om dat te mogen ontwikkelen. En daar valt een hele hoop over te zeggen. zomaar een uitstapje kunnen maken over alle theorieën die tegenwoordig rondgaan, ook in christelijke kring. Maar daar gaat de preek vanavond niet over. Natuurlijk mag je dat aanvaarden als een geschenk uit Gods hand, maar laten we niet zeggen dat het daaraan moet liggen. Dan is het weer de mens die het voor elkaar gebracht heeft. En als het dat niet is, dan is het wel een geloof in je eigen gevoel. Als je iets fijn voelt, dan doe je dat. Dat is ook een geloof. We geloven heus wel. En misschien geloof je daarbij ook nog wel in de beste God. En dan zeg je, dat is de God van Israël. Dat is de Vader, dat is de God van de Bijbel, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Maar daarbij ben je er nog niet. Daarmee ben je er niet. En daarmee kom je er ook niet. Want weet je wat nou het punt is? Gemeente, weet je wat nou het punt is van Israël? Waar gaat het nou mis in Israël? Dat is precies wat Elia hier zegt in vers 21. Hoe lang hinkt u nog op twee gedachten? En de manier waarop hij het zegt, de woorden die hij gebruikt, zou je ook kunnen vertalen van hoe lang hink je nog op twee krukken? Als je een blessure hebt en je bent door je enkel gegaan, dan moet je op krukken lopen. Of als je je been gebroken hebt, moet je op krukken lopen. En anders dan kun je jezelf niet voortbewegen. Nou hebben wij natuurlijk van die hele mooie krukken, hè, van die armsteunen en waar je hand op kan leggen en zo. Dat kun je precies op hoogte instellen. Dat was natuurlijk in de tijd van Israël wel wat anders. Gebruikten mensen boomtakken met zo'n wichtvorm waar je dan in kon leunen. Maar op dezelfde manier kwam je zo dus wel een beetje vooruit. Je hinkte op twee krukken. Maar eigenlijk ben je mank. Kreupel. Je kunt zelf niet lopen. Niet goed lopen in elk geval. Hoe lang hink je nog op twee gedachten? Steun je nog op, dan op het een en dan op het ander? Je kunt niet kiezen. Hinken op twee gedachten is gewoon ook een woord in onze taal geworden. En wat zijn dan die twee gedachten? Dat is een beetje van God en een beetje van Baal. Want Israël had de Heere God niet afgezworen, hoor. Laten we dat niet denken. Daar geloofden ze heus nog wel in. Maar ze vonden het te weinig. Daar moest iets bij. Overigens was de manier waarop het tienstammenrijk in de Heere God geloofde alle manier die tegen de Bijbel inging. Bij het ontstaan van die twee rijken, van het tweestammenrijk in het zuiden en het tienstammenrijk in het noorden, had de eerste koning van het tienstammenrijk iets bedacht om te voorkomen dat zijn onderdanen nog langer naar Jeruzalem zouden gaan tijdens de hoogtijdagen. Had hij twee heiligdommen opgericht. Eentje helemaal in het noorden, aan de voet van de Hermon in Dan. En eentje in het zuiden van het tienstammenrijk, dan zit je vlak ten noorden van Jeruzalem, in Bethel. Dat kennen we natuurlijk ook van de plek waar Jacob zijn droom heeft gehad, met die ladder uit de hemel. En op beide plekken was een altaar opgericht en daar stond een groot gouden kalf, zowel in Dan als in Bethel. Dit zijn uw goden die u uit Egypte hebben bevrijd. Precies de woorden, niet voor niks werden er gouden kalveren gebruikt, precies de woorden die Aaron ook gebruikte in de woestijn. Toen hij in opdracht van Israël dat gouden kalf moest maken. En daarmee overtrad Israël, zowel in de woestijn als bij dat ontstaan van het tienstammenrijk, het tweede gebod. Geen gesneden beeld, geen afbeelding maken van wat boven in de hemel is. De Heere God, die moet je niet afbeelden. Daar begon het mee, met zonde tegen het tweede gebod. Nee, daar geloofden ze heus nog wel in, maar er moest iets bij. Al was het maar omdat Baal een heel duidelijk doel had, vruchtbaarheid. En wie wil dat nou niet in een land dat pas overvloeit van melk en honing, dat was de belofte van de Heere geweest. Een land dat pas overvloeit van melk en honing als je daar keihard voor werkt. Want in Israël is het meer droog dan dat het regent. Dan heb je vruchtbaarheid meer dan ooit nodig. Dat gaat niet vanzelf. En dan kwam er nog eens bij, deze God, deze Baal, die kon je ook zien. Dit was geen God die zei, je moet van mij geen beelden maken. En wat zichtbaar is, daar kun je veel beter, daar kun je veel makkelijker in geloven. Het oog wil ook wat. Niet voor niks hangt er een camera achter in de kerk. En zijn we nu ook verbonden met de kijkers thuis. Als je maar kunt zien, dat helpt een stuk meer ook om je te kunnen concentreren. Maar zo is het met godsdienst ook zomaar. En die Baal, die kon je ook nog eens kneden naar je eigen idee. Letterlijk en figuurlijk, als je zo'n god van klei maakte, dan kon je hem maken zoals je wilde. Je zou kunnen zeggen, Baal, dat is een soort van containergod. Daar past van alles in. Die doet waarvan jij gelooft dat hij dat doet. Als je nou boer bent, en vruchtbaarheid zit hem vooral in de melkopbrengst van je koeien, dan heb je, om het zomaar te zeggen, een zuivelbaal. Maar als je vruchtbaarheid zit in het gewas op het land, dan heb je een groentebaal. En als het van je druiven afhangt, heb je een wijnbaal. En als jouw vruchtbaarheid bedreigd wordt door een vliegenplaag, dan heb je zelfs nog een vliegenbaal. Letterlijk, die kom je in de Bijbel tegen. Baal Zebub, de god van Ekron. De heer van de vliegen, de lord of the flies. En Baal Zebub wordt in het Nieuwe Testament Beelzebul. En dan heb je het zomaar over de duivel zelf. Kijk, zo dichtbij ligt het. Als na de zonde tegen het tweede gebod. De zonde tegen het eerste gebod ineens opkomt. Geen andere goden voor mijn aangezicht, had de Heere gezegd. En dat doet Israël wel. Dan ben je een speelbal in de handen van de duivel geworden. Ja, zeg je dat, dat is voor Israël. Ja, maar nou even naar ons toe. Hinken op twee gedachten. Dat is een beetje van God en een beetje... Nee, natuurlijk geen Baal, wij hebben geen gode beeldje bij ons in de kast staan. Of boven de open haard, of weet ik precies wat. Maar een beetje, ja, dan zijn er toch wel dingen die ook naast God wel belangrijk zijn. Je carrière-drang misschien wel. Om zoveel mogelijk inkomen te verwerven. Om leuke dingen te kunnen doen. Of je eigen volk. Dan hoef je niet aan iemand te denken die als vreemdeling je poorten binnenkomt. Of de hypotheekrente wordt zomaar zo'n god. Dan maakt het toch weer mogelijk om wat groter te gaan wonen. Als die lekker laag blijft. Of je kinderen zijn je god. De kinderen die jou trots moeten zijn. Over wie je geen kwaad woord kunt horen. En die je zomaar tot het uiterste kan drijven. Om jouw eer groot te maken. Wie zijn dat voor jou? Wat heb jij naast God nodig? Kunnen vrienden niet ontzettend belangrijk zijn? Als je ze hebt, mag je er blij mee zijn. Maar aan vrienden kun je ook zomaar je eigen identiteit ontlenen. Want als je vrienden hebt, dan ben je niet skier. Maar dan ben je een toffe peer. Of is het je alcohol, waardoor je even vergeet dat het leven soms ook ontzettend naar kan zijn? Ben je het zelf? In al je inzet, in al je mogelijkheden, ook in de kerk. Baal, dat draait zomaar om onszelf. Baal, ikke. Gekneed naar mijn eigen idee. En God natuurlijk ook. En zo hink ik op twee gedachten. Zo loop ik op krukken. En die goden moeten mij overeind houden. Want jezelf verliezen. Jezelf verloochenen. Dat is wat de Heer Jezus zegt. Wie mij wil volgen, moet zichzelf verloochenen. Daar gaat mijn ikke. Maar dat ligt me niet zo. Ik hing op twee gedachten. Kijk, ik zei net al, dat zit in ons spraakgebruik ook, hè, die uitdrukking. En dat klinkt heel bewust, je moet een keus maken. Je weet nog niet of je linksaf of rechtsaf moet, of je daarvoor moet kiezen, of die opleiding moet doen, of welke kant je ook opgaat. Dat klinkt heel bewust, daar ben je over aan het nadenken. En zolang je nog geen besluit genomen hebt, hink je nog op twee gedachten. Ben je nog aan het twijfelen. Maar weet u wat het met dit is? Dit gaat heel onbewust. Dit gaat vanzelf. Een beetje van God en een beetje van jezelf. Daar hoef je niet eens over na te denken. Daar moet je voor aan het denken worden gezet. En dat gebeurt hier. Hoe lang hinken jullie nog op twee gedachten? Als de Heere God is, volg hem. En als het Baal is, volg hem. Ja, hoe moet je dan antwoorden? Dan blijft het stil. En het volk antwoordde hem niet één woord. Ze zwijgen. En hoe zit het bij ons? Hoe lang hinken we nog op twee gedachten als die vraag ons gesteld wordt? Zwijgen we dan ook? Of springen we in de gordijnen en zeggen, ja, maar ik weet wel precies dat ik het goed doe. Maar juist dan. En dat is het spannende. Dat is het allerspannendste. Roepen die woorden van Elia je wakker. Wie volg jij? Wie volgt u? Volgt u uzelf of volg je de Heere? Dat is de vraag. De vraag is niet, is mijn God de beste? Want dan is er nog een nummer twee ook. Ikzelf. En voor je het weet, wordt nummer twee zomaar nummer één. De vraag is niet, is mijn God de beste, maar is mijn God de enige? Hoor, Israël. Als je nou moet zeggen, wat is nou de geloofsbelijdenis van Israël, dan is het dit. Hoor, Israël. De Heere onze God, de Heere is één. Je kunt ook vertalen met de Heere is de enige. En zo had de Heere zich voorgesteld. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis bevrijd heeft. Ik, niemand anders. Dat heb je ook zelf niet gedaan. En daarom zul je geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En daarom zul je geen gesneden beeld maken, geen afbeelding. Goden waar je je vertrouwen op stelt. Niet voor mijn aangezicht, moet je me heel letterlijk voorstellen. Want wat voor Gods aangezicht staat, dat staat tussen jou en hem in. En het eerste wat tussen God en ons in staat, is zomaar die Baal-ikke, die Baal-ego. Meneer ik. Of mevrouw ik natuurlijk, dat kan ook. Daar zeg je u tegen. Dat is alles waar ik op vertrouw. Dat is waar ik mijn identiteit aan ontleen. En dan klinkt die stem, ik ben de Heere. De Heere God die van zichzelf zegt, ik ben een naijvere God. Ik ben een jaloerse God. Beetje apart, hè? Dat de Heere God dat van zichzelf zegt. Ik ben een jaloerse God. Dat vinden wij nou zoiets menselijks, dat je jaloers bent op iets van een ander. Maar dat bedoelt de Heere God daar niet. Waarom noemt hij zichzelf naijverig, jaloers? Omdat hij het niet kan hebben. Dat hij niet de eerste in je leven is. Terwijl hij dat wel als eerste in je leven gezegd heeft. Als je de naam van die drie enige God aan je voorhoofd bevestigd krijgt. Hij wil de eerste in je leven zijn, omdat hij zichzelf gegeven heeft in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Zo lief. Zo lief heeft hij mij gehad dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft. Omdat wie in hem gelooft niet verloren gaat. Maar het eeuwige leven heeft. En wil je weten wie die God is? Dan moet je dus naar de Heer Jezus kijken. En wie de Heer Jezus kent, die ziet Gods vriendelijk aangezicht. Dan zie je dat deze God de enige, de waarachtige God is. De God die zegt, je kunt het niet. Je hinkt maar rond op twee gedachten. Je hebt niet eens in de gaten. Maar hoor, luister naar het evangelie. Dat je een zondig mens bent, dat je andere goden voor mijn aangezicht hebt. Dat je daar een beeld van maakt. Dat je daardoor de naam van God onrecht aandoet. Dat je Gods eer vertrapt. De straf daarvoor is gedragen. Door mijn zoon. Dat kon je zelf niet, hè? Maar dat heeft hij gedaan op die heuvel Golgotha. Daar werd het dieptepunt het hoogtepunt. Daar werd het stil. Doodstil. En donker. 3 uur lang. Waar het vuur van Gods toren op hem kwam. Tot de tijd van het offer. En dat is de God die gediend wil worden. Weet je, het is een hele belangrijke vraag. Hoe weten we nou dat we de ware God dienen? Dat onze God de enige is. Dat heeft alles te maken met de Heer Jezus. Wij hebben geen God die het onszelf laat uitzoeken en die het onszelf laat verdienen, want het kan niet. Dat is een God die het voor ons verdiend heeft. Die in Jezus Christus ons gediend heeft. En die God heeft met jou een afspraak gemaakt. Een verbond gesloten. Nee, geen contract tekenen bij het kruisje. Laat staan een wurgcontract. Deze God wil contact. Hij toont je zijn liefde. En die liefde die pikt het niet dat er iets, dat er iemand tussen staat. Dat blijkt. Dat blijkt daar op de Karmel. Kijk, daar zijn die priesters als eerste aan de beurt en ze gaan tot het uiterste. Tot het uiterste om vuur uit de hemel te krijgen. Er gebeurt niks. Er kwam geen stem. Er was niemand die antwoordde. Ja, en stem klinkt er wel, dat is de stem van Elia. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar wat Elia hier doet is een soort van cartoon tekenen, zou je kunnen zeggen. Het is zijn spotprent in woorden. Je moet harder roepen. Kijk, het is een God, hè? Die zit te denken. Of hij heeft zich even teruggetrokken. Hij heeft zich afgezonderd. Dat is wel heel oneerbiedig bedoeld hoor, van Elia. Maar wat hij eigenlijk bedoelde is dat die God even op het toilet zit. Of hij is op reis, ver weg. Ja, hij kan niet altijd op de goede plek zijn. In ieder geval niet een God die alomtegenwoordig is. Of het is een God die aan het slapen is. Hij moet ook uitrusten van alle drukke dingen. Dan moet hij wakker gemaakt worden. En ondertussen zingt Israël dat de Heere niet sluimert of slaapt. Ja, dat is wel spot wat Elia doet. De spot die je ook in Psalm 115 tegenkomt. Oren ziet men aan hun hoofd, maar ze horen er niet mee. Neus, maar ze ruiken niet. En ogen, maar ze zien niet. Mond, maar ze spreken niet. Het is dat het zo ernstig is, dan zou je erom lachen. En dan gaan ze nog verder, die priesters. En ze verwonden zichzelf, ze verminken zichzelf om maar vuur uit de hemel te laten komen. Maar dat gebeurt niet. Helemaal niets. En dan, rond de tijd van het offer, van het middagoffer. Het offer dat in Jeruzalem gebracht wordt. Dan zegt Elia, nou is klaar. En dan herbouwt hij het afgebroken altaar. Door daar 12 stenen op te richten. 12. Geen 10, 12. Want deze God wil het ook niet hebben dat zijn volk gedeeld en verdeeld is. En 12 kruiken water gaan er over het altaar heen. Dus je zegt, als je nou vuur wil hebben, dan moet je toch zeker niet met water aan de weer gaan. En als in Jeruzalem, notabene in 2 stammenrijk, als daar geofferd wordt, dan knielt Elia neer. En dan roept hij de naam van de Heere aan. Antwoord mij, Heere, antwoord mij. God van Abraham, Isaac en Israël. Voel je de spanning? Wie dienen we? Dit is de God die vuur uit de hemel laat komen. En alles wordt vernietigd. Zelfs van het altaar blijft niks over. En het water, het is allemaal verdampt. En dan buigt Israël zich neer. En dan komen ze tot hun belijdenis. De Heere is God, de Heere. Gemeente, er komt vuur uit de hemel. Deze God spreekt, zijn stem klinkt zoals zijn stem geklonken heeft aan de Jordaan. Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Zoals zijn stem geklonken heeft op de berg van de verheerlijking, waar diezelfde Elia bij was. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Deze God is de God in de Heer Jezus Christus. Zo dichtbij gekomen, in onze wereld, in ons leven. En heel die zooi heeft hij op zich genomen. Hink niet langer op twee gedachten. Want als je nu zegt, ik wil het zonder God doen, dan hoef je de eeuwigheid ook niet met hem door te brengen. En een eeuwigheid zonder God, dat is een hel. Daar wil je toch niet te laat achter komen. Beleid hem als Heere. De Heere is God. De Heere, 5 hoofdletters. Ik ben die ik ben. Hoe wonderlijk mooi is die eeuwige naam die in de Heer Jezus ons bestaan gedeeld heeft. Ik ben, zegt hij. Het levende woord. Het brood des levens. De weg, de waarheid en het leven. Ik ben. En wie hem dient, die zal bij hem zijn. Geloof en leef. Amen.
En nog op en hem en
Gemeente, we gaan samen danken en met en voor elkaar bidden. We bidden voor de zieke, ernstig ziek thuis is mevrouw Flora van Doorn-Schenkhof uit de Oranjestraat. Mevrouw Heidi Buijs-Zielman verblijft voor revalidatie in de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. Ze mag af en toe al even naar huis. De heer Jaap Hermsen van de Bonengraafse Weg bezoekt regelmatig het ziekenhuis voor nodige behandelingen. Mevrouw M. Spies van Velen uit zorgcentrum Elim revalideert bij haar dochter in Kesteren. Mevrouw Elansing Roest uit Ingemoet, regelmatig naar het ziekenhuis voor behandelingen. Ook haar wacht nog een operatie. Gezinsuitbreiding. Afgelopen maandag ontvingen René en Anita van der Zwaan een jongetje in hun gezin. Juliano is 2 jaar en vanaf nu aan de zorg van René en Anita toevertrouwd. En de geboorte, daar hoorden we al van in de afkondigingen. Op donderdag 19 november werd Fleur Geesje geboren. Fleur is de dochter van Bram en Gemma de Greef. Moeder en dochter zijn inmiddels weer thuis uit het ziekenhuis. Laten we samen danken en bidden. Heer onze God, waak op mijn ziel, zo zongen we. Wil uw schepper eren. En ondertussen zijn wij zo aan het hinken. Hinken op 2 gedachten. Heer, laat ons telkens weer opnieuw zien. En juist dan is het goed dat we uit uw woord lezen. Want dan krijgen we ook oog voor onze blinde vlekken. Laat ons telkens weer zien dat u de enige bent. En dat u dat hebt laten zien in de Heer Jezus Christus. Dat u zelf onder ons bent komen wonen. Zo dichtbij. Zo dichtbij. En tegelijkertijd bent u de hoge, heerlijke en heilige God. Die het waard is om gediend te worden, om gehoorzaam te worden. Heere, vergeef ons. Dat we er zo vaak niet aan toekomen. Dat we weer aan het hinken zijn. En dat is geen spelletje. Dat is bittere ernst. Richt onze gedachten, richt onze ogen op de Heer Jezus Christus alleen. En dat we u zo mogen kennen. De God die ons redt. En geef dat we zo oog mogen hebben voor de eeuwigheid. Dat we dat doordenken, het toekomstige leven. Waar u zult zijn als alles en in allen. Juist op deze eeuwigheidszondag moeten onze gedachten daarop gericht zijn. Heren, wij bidden u voor wie ziek is, waar de nood van het leven zo voelbaar aanwezig is. We bidden u voor mevrouw Flora van Doren, voor mevrouw Heidi Buis, voor de heer Jaap Hermsen, voor mevrouw Spies, voor mevrouw Lansing. U kent hen. Ook in hun omstandigheden, soms moeilijke, zware omstandigheden. Tot ernstige ziekte toe. Heren, laat u zich kennen en zien als de God die redt. En dan hopen we en dan bidden we aan deze zijde van het graf. We mogen het ook in uw handen leggen. Omdat uw redding verder gaat dan alleen maar de dingen die we op deze aarde kunnen meemaken en die ons overkomen. Schenk zicht op u. Door de tranen en door de zorg en door de pijn heen. Schenk uw Heilige Geest. Voor René en Anita van der Zwaan bidden we u. In de zorg die zij op zich mogen nemen voor Juliano. Zegen hen. Zegen hem. In zijn nieuwe thuisomgeving. Houdt u hem vast, heren. We danken u voor de geboorte van Fleur. Bram en Gemma mogen u danken voor wat u gaf. Ook dat moeder en dochter ondertussen weer thuis mogen zijn uit het ziekenhuis. Heren, geef uw zegen. In groeien en opgroeien, in voeden en opvoeden. Wees zo nabij in het leven van Fleur. Dat zij groeien. Dat zij bloeien mag. In uw huis. En zo leggen we alles bij u neer. We brengen u onze dank. Maar zo bidden wij u ook voor elkaar. Heren, blijf bij ons. Want het is avond en de nacht zal komen. De nacht die over ons komt. Blijf bij ons en bij heel uw kerk aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst. De nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons in leven en in sterven, in tijd en in eeuwigheid. In Christus' naam. Amen. Ach, blijf met uw genade, Heere Jezus, ons nabij, opdat ons nimmer schade de boze heerschappij. Uit weerklank zingen wij lied 420 en daarvan vers 1, 2 en 4. En ik wil u graag ook de aandacht vragen voor de collectes. Komt zo dadelijk een QR-code in beeld die u voor de collecte kunt gebruiken thuis en voor wie in de dienst is bij de uitgang. Kunt u uw bijdrage in de collectezakken deponeren en in de collectebussen die weer zijn opgehangen. De Heere zegene u en uw gaven. Weerklank 420, 1, 2 en 4. En als volgende week de adventsperiode begint, zou het zomaar kunnen dat op dezelfde melodie er gezongen wordt uit Weerklank 111. Nu daagt het in het oosten. Hij komt de volken troosten die eeuwig heersen zal. Gemeente, hier in de kerk gaat u van hier in vrede. En thuis en hier verhef uw harten tot God. En ontvang de zegen van de Heere voor u en voor jullie. De genade van onze Heere, Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen. Amen.